Daarna zullen we uit het woord van de Heere lezen, zal met ons gelezen worden, psalm 73, de psalm waarbij we vanmorgen ook zullen stilstaan en het woord van de Heere over zullen horen.
Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bij kans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot een dood toe, en een kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de overdij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet. Zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken boostelijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten een mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als een water ineens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou God het weten? En zou er wetenschap zijn bij den Alleroogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn bestraffing is er elke morgen. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouwelooselijk zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdommen inging en op een einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij een beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust ook niets op de aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn zullen vergaan, maar gij roeit uit al wie van u afhoereert. Maar mij aangaande, het is mijn goed nabij God te wezen. Ik zal mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen.
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, iedereen die meekijkt, meeluistert, Ik ga met jou vanmorgen een poosje luisteren naar een heel bekende psalm. Ook best een geliefde psalm. Graag gezongen wordt, vooral ook de laatste versen, denk ik bijvoorbeeld. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Heel troostvolle regels. Maar wat deze psalm ook zo bijzonder maakt, dat is de openhartige manier waarop de psalmdichter onder woorden brengt hoe hij met zijn geloof op een gegeven moment enorm in de knoop heeft gezeten. Hij vertelt dat hij een periode heeft gehad waarin hij dacht, waar doe ik het nou eigenlijk allemaal voor? En ik ben ervan overtuigd dat de meesten van ons dat ook best wel kunnen herkennen. Dat we wel eens denken, ja, wat haalt het nou eigenlijk allemaal uit in de praktijk? Mijn bidden, mijn kerkgang, te serieus proberen te nemen van regels en geboden waar verder om mee heen mensen eigenlijk zich helemaal niet aan willen houden. Hebben jullie dat nooit, jongens en meisjes hier? Dat je dat wel eens denkt, ook als je hier zit. Wat doe ik hier eigenlijk? Ik vraag dat speciaal aan jullie, omdat ik denk dat deze psalm een psalm is echt waar je, als jullie, veel aan kunnen hebben. En dat zeg ik expres zo, omdat ik best wel weet dat jullie vaak psalmen als moeilijk ervaren. En het wordt jullie nog alles door ouderen extra aangepraat ook. Psalmen, ze krijgen ook nog wel eens te horen, psalmen, dat is toch eigenlijk te zwaar, te moeilijk voor ze dominee. Jongeren hebben veel simpeler, veel blijere teksten nodig. Ook hippere melodieën dan die oude melodieën van onze bereiding. Wil je ze bij de kerk houden, nou, dan zal dat echt niet lukken met die stoffige psalmen. En nu heb ik heel goede hoop dat dat hier op Urk nog wat anders is. Maar ik merk best in veel gemeenten dat er ook veel en veel minder moeite wordt gedaan om ze, jullie jongens en meisjes, ook nog echt aan te leren, die psalmen. En om er vertrouwd mee te raken. Helaas. Ja, helaas. Want ik denk dat juist de kinderen, dat de jongeren daar enorm mee tekort gedaan worden. Juist als jij nu hier zit en dat denkt, ik hoor die dominee dat zeggen, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet hoor. Dan moet je vanmorgen extra goed opletten. Terwijl ik ronduit toegeef, voor psalmen moet je een beetje meer moeite doen dan voor andere gemakkelijke teksten en liedjes die er ook mogen zijn. Maar het is zoals met zoveel dingen in het leven die pas echt waardevol zijn. Je moet dat ook leren ontdekken. Je moet er wat meer inspanning, wat meer tijd voor over hebben. Maar heb je dat ervoor over, dan levert het ook veel meer op. En de psalmen zijn dat meer dan waard. Het is Gods eigen Heilige Geest die ze ons geeft. En we zingen ze samen, dat is ook zo mooi. Verbonden met gelovigen. Uit vele, vele eeuwen. En over heel de wereld. Bijvoorbeeld ook psalm 73. En dat is een psalm, juist dat is een psalm waarvan het me sterk lijkt. Dat ook jij als jongere daarin niet veel herkent. Vooral op dat punt waar de dichter zo enorm over aan het tobben is geweest. Is geloven, is bij de kerk horen en alles wat erbij hoort, is dat eigenlijk niet allemaal vreselijk vergeefs. Vergeefse moeite. Ik bedoel, jij zit ook op dit moment in de kerk om weer te horen hoe onmisbaar de Heer Jezus Christus voor je is. En een vriendje of een klasgenoot is lekker aan het uitslapen, aan het sporten, aan het chillen of wat dan ook. Maar wat ziet jij ermee op dat jij dat niet doet? En hier zit. Leef je daardoor langer dan? Of gezonder? Of gelukkiger? Rijker? Zo werkt het toch niet? Zelfs niet wanneer iemand helemaal geen geloofsleven kent. Zelfs scheldt op de kerk en op God en op gelovige mensen. Hij leeft er vrolijk omdoor. En dat is iets waar de Asaf van deze psalm enorm mee in de maag heeft gezeten. Is mijn geloofsleven eigenlijk niet gewoon voor niets? Dat is vers 13 van onze tekst. Tevergeefs staat er in de Statenvertaling, ook in de Nieuwe Bijbelvertaling trouwens. Vergeefs. En het had ook niet veel gescheeld Of Asaf had voor zichzelf de kerkdeur achter zich dichtgesmeed. Toch heeft hij dat niet gedaan. En waarom niet? Nou, dat vertelt hij ook. En de kern daarvan vind je in de versen 23 en 24 van onze tekst. En daar willen we met elkaar meer over gaan horen. Het thema voor de preek wordt dan ook: waarom jouw geloofsleven niet vergeefs is. Dat is het thema. Waarom jouw geloofsleven niet vergeefs is. Psalm 73 begint heel mooi, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Prachtige belijdenis. Helemaal bijbels. In de kerk krijg je dat eigenlijk steeds weer te horen. Maar, zo vertelt Asaf gelijk daarna, het had bar weinig gescheeld of hij had die mooie belijdenis er helemaal aangegeven. Omdat hij er zelf niet meer in geloofde. En hoe kwam dat? Nou, dat was de combinatie van twee dingen. Kort gezegd, de grote problemen in zijn eigen leven. En het gebrek aan dat soort problemen in het leven van anderen. Anderen die, anders dan hij, het niet zo nauw namen met het geloof. En dan zeg ik het nog voorzichtig. Over wat zijn problemen waren, weten we eigenlijk niets. Ja, behalve dat hij er heel veel last van had. In vers 14 vertelt hij dat hij er elke dag weer zwaar onder gebukt ging. Dat als hij 's morgens wakker werd, alweer gelijk pijnlijk mee geconfronteerd werd. Nou, wat had die man? Had die man grote gezondheidsproblemen? Lichamelijk, psychisch of allebei? Had hij te lijden onder wat andere mensen hem aandeden? Ik weet het niet. Maar zijn leven ging duidelijk niet over rozen. Hooguit over de doorns ervan. En dat stak hem steeds meer. Want hij kon bidden en Bijbel lezen en vroom lezen wat hij wilde. Het veranderde, zo leek het niks aan zijn narigheid. En ondertussen keek hij jaloers naar het leven van mensen. Die dat soort problemen niet hadden en de vrolijk op los leefden. Ze werden letterlijk vet van alles wat ze fraten en genoten, zegt vers 7. Nou, dan zijn wij geneigd te zeggen tegenwoordig, nou let dan maar goed op je hart en bloedvaten, je cholesterol en zo. Dat was toen niet zo. Het oude Oosten God je juist als heel succesvol, als bewonderenswaardig welvarend, wanneer je letterlijk steeds meer uitdijde. Want dat betekende dat jij je dus veel kon veroorloven. En figuurlijk zwollen ze ook nog eens op van trotse arrogantie dat zij toch van hun leven zoiets geslaagds hadden gemaakt. Je kunt zeggen, de likes stroomden binnen bij de plaatjes van hun leven. En het werden, zouden ze nu zeggen, het werden succesvolle influencers. Dat vertelt de psalm ook. En pijnlijk genoeg ging het er juist steeds om mensen die dus maling hadden aan de Heer en aan zijn woord. Asaf noemt ze nu, ja achteraf, nu die beter weet. Maar hij noemt ze dwazen in vers 3. Maar dat vond hij toen niet. Wel nee, toen was hij jaloers. Waarom kan ik niet zo leven? En behalve door zijn problemen werd hij daarbij ook nog eens een keertje gehinderd door zijn geloof. Door de forse rem die Gods woord zet op zo'n leven dat helemaal alleen gericht is op maximaal genieten en de dag zo uitbundig mogelijk plukken. Verder niet te moeilijk doen. En begrijp me goed, broeders en zusters. De Heer is helemaal niet tegen genieten van goede dagen en van goede dingen. Ook in de vakantietijd die er nou bijna op zit, helemaal niet. Maar de Heer keert zich wel heel sterk tegen mensen die daar juist zo'n beetje helemaal puur voor leven. Op zichzelf gericht raken en niet verder kijken eigenlijk dan vandaag en hun maag en hun eigen voordeel. Zonder oog en hart voor de naaste. Of voor de belastbaarheid van deze aarde. Voor de bedoeling en de eer van een schepper. En dan moeten we goed bedenken daarbij, Asaf die had het hier dus tegen volksgenoten. Zijn eigen volksgenoten, Israëlieten. Kerkleden dus. Kerkleden. Kerkleden die de manier van denken, de manier van leven hadden overgenomen van het heidendom om hen heen. Dus van een leefwereld en van een denkwereld waarin Israëls God geen rol speelde. Ach, Yahweh, de Allerhoogste, zo zeiden ze, zou hij er wetenschap van hebben? Vers 11. Van hem merk je in de praktijk nog niks. Die is helemaal niet bezig met wat wij doen. En we redden het trouwens toch ook prima zonder hem. En hun leuke, hun luxe, boeiende leventje leek hen nog in het gelijk te stellen ook. En op een gegeven moment zuchtte Asaf steeds harder. Waarom neem ik nou eigenlijk dat geloof nou nog zo serieus? Waarom jaag ik er voortaan ook niet naar? Om bijvoorbeeld steeds rijker, steeds groter, steeds pronkeriger te wonen en te leven en te reizen. Voor mezelf eens lekker regelmatig een stuk in de kraag te drinken. Om mijn seksuele verlangens veel ongerender te volgen. Daarbinnen alleen een huwelijksrelatie van liefde en trouw. Waarom dat alles dat hoort bij het geloofsleven van een kind van God dat allemaal zo serieus neemt. Heel dat geloofsleven is vergeefs, dacht hij toen. Vers 13 van onze tekst. Waarom zou ik nou daardoor mijn geweten laten vormen? En dat gaat dieper bij Asaf. Dat moeten we ook bedenken, dan puur zeg maar jaloezie op dat korte termijn levende lolleventje van die anderen. Zijn worsteling was niet zozeer van ja, maar zij zijn rijk en ik ben arm, dat is niet eerlijk. Deze punt was eigenlijk vooral, hoe zit het hierin nou met de Heere God? Is hij wel te vertrouwen? Want hoe zit het nou eigenlijk met wat hij gezegd heeft, met wat hij beloofd heeft? Hier is er in de Bijbel zo duidelijk over. Hij heeft zijn zegen beloofd aan wie hem liefhebben. Zijn straf aangezegd aan wie hem verlaten. Dat staat zo vaak. Neem alleen de allereerste psalm uit het psalmboek. We zullen straks de dienst er ook mee eindigen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Zo begint het. Daar gaat die psalm over. Wie vreugde vindt in de wet van de Heer. Nou staat er, die zal zijn als een groene boom. Alles wat hij doet komt tot bloei. Zo niet de goddelozen. Ze zijn als kaf dat in de wind verwaait. Nou. Asaf zag daar niets van. Ondanks zijn geloofsleven al die jaren vond hij zijn eigen leven eigenlijk veel meer een dorre boom. Hij zag het niet meer. Hij zag het niet meer. De verbondszegen zag hij niet meer wanneer je de Heere lief hebt en dient. En hij zag de verbondsvloek niet wanneer je over de Heere je schouders blijft ophalen en gewoon van je eigen leven, je eigen leuke feestje probeert te bouwen. Dus wie gelooft het dan nog? En de grote woorden van de kerk verschrompelen toch tot heel kleine zodra je weer een voet buiten de kerk zet. Het is voor niets. Het is te vergeefs. Dat maalde maar door zijn hoofd. En bijna was Asaf met pak en zak overgelopen naar die vette levensgenieters met een grote mond tegen de hemel. Bijna. Maar niet helemaal. En uiteindelijk, als hij zijn psalm gaat dichten, helemaal niet. Want dan beseft hij weer hoe dwaas hij zelf eigenlijk was. Als een dom, redeloos dier met een dikke huid en een dun verstand. Zoiets zegt hij in vers 22. Als iemand zegt die verraderlijk Gods trouwe kinderen in de steek zou gaan laten om een leven zonder God te gaan leiden. En dus even later in de versen 23 en 24, ook onze tekst, dan zingt hij weer enthousiast mee met talloos veel gelovigen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Hopelijk ook met ons allemaal. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Wat was er met hem gebeurd? Want nee, zijn problemen waren nog niet weg. Die waren nog net zo pijnlijk aanwezig als eerst. En al die monden die zich vol vraten en God wegvloekten op aarde, ze waren nog net zo groot als eerst. En toch kijkt hij er nu totaal anders tegenaan. Hij kan op hen niet meer bitter jaloers zijn. En hij wil de Heere God helemaal niet meer kwijt. En zijn geloofsleven is voor hem niet langer meer een rem op echt geluk, maar het is juist de enige bron van echt geluk voor hem. En Asaf kreeg door hoe ongelooflijk koppig die geweest was. En ongelooflijk, hoe ongelooflijk kippig ook. Compleet bijziend. Alleen maar kijkend naar vandaag en hier en nu en morgen en volgend jaar. Nou, dat zien we dan wel weer. Twee dingen lieten hem dat beseffen. Vers 17. Toen hij Gods heiligdom binnenging. En toen hij op het einde lette van die mensen op wie hij eerst zo jaloers was. Hij is dat eerste. Dus een bezoek aan de tabernakel of een bezoek aan de tempel. Wat het geweest is, dat hangt er natuurlijk vanaf wie deze Asaf geweest is. Gaat het om Asaf, de tempelzanger en de ziender uit de tijd van David? Nou, is dat tabernakel geweest? Of was het een nakomeling van hem uit later tijd? Want uit die eerste Asaf is namelijk een heel geslacht van tempelzangers en tempelmuzici gegroeid. Dat was de tempel. Hoe dan ook, het ging om de plaats waar de Heere bij zijn volk kwam en woonde. Kwam je daar steeds weer om je offers te brengen? En om in Gods wet onderwezen te worden? Dat kwam juist daar weer steeds sterk op je af. Ja, hoor eens. De Heer is helemaal niet een God ver weg. En vooral kwam daar op je af dat je als mens, als je allergrootste probleem, je eigen zonde meedraagt. Dat jij er eigenlijk helemaal geen recht op hebt om te rekenen op Gods nabijheid en zorg als een trouw vader. Maar juist daar, in het heiligdom en bij het altaar, kreeg je altijd weer de enorme bemoediging dat jouw zonden vergeven kunnen worden. Dat je zelf verzoend dan mag worden met de Heere God. Dat het goed kan komen, dat het vrede kan zijn tussen de Heere en jou. Ja, als je dus niet hoogmoedig, kortzichtig blijft beweren, ach, zou de Allerhoogste er weet van hebben? Nee, hij weet alles. Ook voor jou. En aan het altaar in zijn huis kan jouw zondeschuld goed gemaakt worden. Want daar mag vooruitgegrepen worden op het ultieme offer dat Gods beloofde Messias zijn eigen zoon op aarde zal gaan brengen. Daar, in het heiligdom, leer je genade kennen. Dezelfde boodschap dus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Die wij nog steeds weer en eigenlijk veel rijker nog mogen ontvangen. Elke keer dat we de Heer weer onder ogen komen, ook juist hier in zijn huis. Wij, mensen die de maanden vooraf van onze zomervakantie voor de zoveelste keer in ons leven Goede Vrijdag hebben gehad en Pasen daarna en daarna Hemelvaartsdag en Pinksteren. En steeds weer verkondiging. Wij weten toch dat God niet passief en afwezig is. Maar juist heel actief aanwezig in deze wereld als verlosser. In zijn eigen zoon. En waar dit evangelie verkondigd wordt, is de God van het evangelie. En daar worden we dan verlost van die ongelooflijk domme en kortzichtige bijziendheid, waarin wij als mensen dingen kunnen bedenken als dat wij best wel ongestraft onze eigen boontjes kunnen doppen. Dat we best wel ons eigen leven tot een succesverhaal kunnen maken. Dat we daarvoor God en zijn Christus helemaal niet nodig hebben. In Gods heiligdom leerde Asaf beseffen hoe kostbaar het is dat de Heere God met zijn verzoenende genade altijd dichtbij hem wilde zijn. Hoe moeilijk zijn leven op dat moment ook misschien moest zijn. Maar hij stond er dan geen moment alleen voor. Geen moment. En dus, en daarom zingt Asaf het opgelucht uit in vers 23. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Dat moet je weten, en dat weet je misschien ook wel. Rechterhand, dat is in de Bijbel vaak het symbool voor de kracht van een mens. Zeg maar van de power waarmee jij door het leven moet zien heen te slaan. En dat komt hier vandaan. In de oorlog was het zo dat een soldaat in zijn linkerhand zijn schild had. Dan was hij beveiligd, zul je zeggen. Zijn rechterhand zijn zwaard. Met zijn rechterhand moest hij zich er doorheen vechten. Dat is het symbool. Met de kracht van de mens waarmee hij het in het leven moet maken. Maar, ja, ach, onze kracht is helemaal niet zo groot. Ja, onze mond vaak wel. Maar niet onze kracht. We zijn tegen zoveel helemaal niet opgewassen. Wat stel je als klein mensje voor in deze wereld? Een wereld vol geweld, vol ongelukken, vol onrecht, vol onberekenbare krachten en machten en rampen. Een klein bacilletje of virusje kan je al zomaar fataal worden. Je moet het leven door. Je moet het leven door als een klein kind. Klein kind dat een brede, drukke straat over moet steken. Vol grote en gehaaste grote mensen en gevaarlijk verkeer. En dat weten we allemaal, dat kan zo'n kind niet. Wie heeft ook niet van ons de herinnering aan zijn vroegste jeugd? Toen je als hummeltje, maar al te graag stevig aan je vaders of aan je moeders hand, er veilig doorheen werd geloodst. Je dacht er niet aan om die sterke hand los te laten. Zo weet Asaf zich vastgepakt door de Heer. Hoeveel mensen, hoeveel jongeren juist ook op het ogenblik, dat zie je ook wel in onderzoeken steeds. Hoeveel bezwijken er niet onder de druk dat ze toch in het leven maar zelf voor elkaar moeten zien te krijgen of van hun leven iets te maken waarmee je de ogen van anderen kunt scoren als heel succesvol en als het ware de likes erop kunt binnenharken. En als zelfs de jongeren dan eerlijk kijken naar hoe het ondertussen in de wereld toe gaat vandaag, dan worden ze nog somberder. Wat voor toekomst belooft het? Als je kijkt naar hoe het in de politiek gaat, in de wereldpolitiek en trouwens ook in de landelijke politiek. En op de door ons als mensen zelf uitgeputte aarde, waarop we moeten zien te overleven. En moet je die toekomst, die zo onzeker is, nou zo stik alleen, zo hyperindividueel tegemoet gaan? Wel nee, zingt Asaf dan, wel nee. God houdt jou toch bij de hand. Laat zijn hand dan niet los, suffert. De hand van je eigen schepper en vader, die zich gelukkig verzoenen laat met je. Die daar zijn eigen zoon aan opgeofferd heeft. Die stikeenzame leider aan dat kruis op Golgotha. Hij die in dat helse duister daar het niet meer uitzingen kon. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Nee, hij moest daar zijn verlatenheid uitschreeuwen. Hij wel. Hij wel. Om het mogelijk te maken dat ik het niet meer hoef. of mijn geloofsleven dus ook inderdaad niet vergeefs is. Niet voor niets. Geloof geeft mij zo'n sterke band met die gekruisigde en opgestane zoon van God. Dat zijn vader tegen me zegt, ja maar, nu houd ik jou wel stevig bij de hand. Kom nou maar mee. Ik wijs je de weg. Vertrouw je nou maar gewoon toe aan wat ik je beloof. Vertrouw je toe aan de weg die ik je wijs. En laat desnoods anderen er maar om lachen. Want kijk eens waar ik jou breng. Waar we terechtkomen. Wanneer we samen overgestoken zijn. Wie het laatst lacht, lacht het best. En dat brengt ons gelijk, broeders en zusters, bij dat andere. Dat hij ooit zo verbitterde Asaf tot andere gedachten had gebracht. Toen hij zichzelf namelijk eerlijk de vraag weer leerde stellen in het huis van de Heere. Ja, en hoe zal het nou eigenlijk verder gaan? Hoe zal het nou eigenlijk aflopen met dat best wel moeilijke leven van mij? En hoe zal het aflopen met die soms zo spetterende levens van die mensen die zich groot maken tegenover de Heer? Die zijn woord hopeloos ouderwets hebben verklaard en zelfs een ongewenste belemmering voor hun maximale genotsbeleving. Levert voor het soort geluk dat nooit eens echte tevredenheid, nooit echte bevrediging geeft. Asaf ging letten op wat het einde wordt van een mensenleven. Op wat het resultaat zal zijn van je levenskeuzes en van de manier waarop jij je leven invult. Het leven van een mens loopt nu eenmaal een keer af. Ook het leven van die mensen op wie die zo jaloers was. Omdat het leven zoveel leuker leek te verlopen dan van hem. Terwijl ze ondertussen lak durfde te hebben aan God en aan geloof. En dat geloof ook achterhaalde aan onzin vond. Behalve als het geloof was in jezelf. En ze leken er nog stokoud mee te kunnen worden ook. Maar, zegt de psalm dan, in feite hebben die mensen voor een uiterst glibberig levenspad gekozen. Een pad waarop ze zonder bekering zeker zullen uitglijden. En dan een verschrikkelijke ondergang tegemoet gaan. Zonder verzoening met jouw schepper in dit korte leven. Ga je een eeuwigheid tegemoet waarin jij zonder hem zult moeten zijn. Zonder hem, erger kun je niet eindigen. En je ontloopt zijn oordeel niet wanneer je tijdens je leven niets hebt willen weten van Christus. In Christus wie de Heer nou juist zijn oordeel van jouw leven af heeft willen wentelen. Leven zonder geloofsleven, zonder geloofsvertrouwen is gevaarlijk kortzichtig, levensgevaarlijk. Want juist gebrek aan geloof in het evangelie van Jezus Christus maakt alles van jouw leven zo vreselijk vergeefs. Geloof maakt alles anders. Die sterke vader, aan wie sterke hand ik verder mag. Wat het leven ook brengt. Die vader heeft een mooi plan met me. Een stukje van zijn grote verlossingsraad met heel zijn wereld. En met het grote volk van zijn kinderen. En nu mag ik ook zeker weten wat er ook in het leven gebeurt. Hij houdt mij vast en hij brengt mij thuis in zijn rijk. Samen met al die anderen. Zelfs als het hier door heel donkere dalen heen moet. Maar hij houdt mij vast. Hij loodst me er doorheen. En het gaat goed komen. Ik zie dat nu nog lang niet altijd. Ik overzie ook nog zo weinig. Ik snap vader lang niet altijd. Maar ik kan hem vertrouwen. Het komt goed. Voor altijd goed. Asaf zegt dat zo in het slot van onze tekst. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Ik leg er even de nieuwe Bijbelvertaling naast. dan neemt u mij weg met eer bekleed. Dat is niet hetzelfde. En beide vertalingen zijn te verdedigen. Uitleggers van de Bijbel verschillen er ook hevig over van mening. Bedoelt Asaf in onze tekst alleen dat de gelovig kind van de Here, als die een moeilijk leven heeft gehad, toch in ieder geval een eervol einde zal krijgen? Of kijkt Asaf al echt verder? Kijkt hij naar wat na dit leven wacht? Uiteindelijk lijkt mij eerlijk gezegd het verschil niet zo groot. Kijk je naar de versen na onze tekst, dan wordt duidelijk dat Asaf zich wel degelijk en in ieder geval ermee troost met die zekerheid dat het voor hem met de dood niet afgelopen is. Dat je in de geloofsband met de Heere God een band hebt die blijft. Zelfs als je sterft en als je lichaam vergaat, vers 26. Klopt jouw hart hier niet meer? Dan blijft de Heere nog de rots van je hart. Datzelfde vers 26. En wat mogen wij dat nou met elkaar met nog veel grotere stelligheid zeggen dan Asaf al kon? Wij die hier op aarde Christus niet alleen de helse eenzaamheid hebben zien doorlijden. De dood is de meest gruwelijke gedaante. Maar wij die hem ook de dood hebben zien overwinnen. Het leven wint. Voor wie leven echt geloofsleven is. Leven met Christus. Het wordt tijd, broeders en zusters, jongens en meisjes, om de rekening op te maken in deze preek. Is ons geloofsleven vergeefs? Maakt het niks anders. Niks beter aan je leven. Zeker als je leven moeilijk is. Op het ogenblik. Als alles tegen lijkt te zitten. Kun je niet beter die oude Bijbel en al die oude psalmen maar gewoon aan de kant schuiven. Vergeef ze moeite. En in plaats daarvan er gewoon hier een eigen feestje van zien te maken zolang je de kans krijgt. Zolang het kan. Zoals zoveel mensen doen, het in ieder geval een tijd lijkt te lukken. Maar wie heeft jou dan bij de hand op het ogenblik? In deze uiterst instabiele en gevaarlijke wereld waarin we leven. En wie gaat jou vasthouden dan? Als je oud en gebrekkig wordt. Ongeluk krijgt. Of een ongeneeslijke tumor. Of iets anders waar geen mens hier meer wat aan weet te doen. Wie gaat jou troosten dan? Wie gaat jouw angsten en jouw onzekerheid begrijpen dan? En tot rust brengen? Wie zal er voor jou zijn dan, als jij je ogen gaat sluiten? En je iedereen hier moet gaan loslaten. Waar gaat jouw leven op uitlopen dan? En waar zul jij zijn als een heel groot volk van Gods opgestane kinderen blij de Heer Jezus zullen begroeten? Als Hij komt met Gods nieuwe wereld. Vind jij geloven serieus vergeefs? Geloof je dat echt? Wil jij heus niet uit de grond van je hart ook meezingen met heel Gods volk? Ik zal dan gedurig bij u zijn. Jouw geloofsleven vergeef ze moeite. Ben je mal? Amen.